Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beleggerspanel. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Videogames zijn in ons land goed voor een jaarlijks omzet van meer dan 400 miljoen euro. Maar staat dat en vooral de duizenden banen die erbij horen op de tocht nu de internationale game-industrie het zo zwaar heeft? Dat horen we zo meteen van Rami Ismail. En in de tweede helft hoor je waarom bedrijven als Intel, TSMC en zelfs Apple heel erg benieuwd zijn naar een bedrijf onder de rook van Eindhoven. En we praten over Huawei of Huawei, want dat heeft medegedeeld hoe het wil terugslaan op de Europese markt na tal van sancties van de afgelopen jaren. Maar eerst Ben van den Burg.
Ja.
Moeten we het even hebben over ASML en dan vooral de technisch geestelijk vader daar, Martin van den Brink.
Ja, ik heb hem mogen interviewen.
Fantastisch.
En die man, weet je, die zonder Martin van den Brink hadden we geen iPhone 15 Pro gehad. Hadden we geen autopilot op je auto gehad. Hadden we geen snelle computers gehad. Hij is eigenlijk de verzinner van de EUV-machine. Hij is eigenlijk van alle lithografie-machines bij ASML.
Ja.
Hij tekent dat. Ik heb mogen interviewen.
Ja, en bij uitzondering, want hij geeft bijna nooit interviews.
Bij zijn afscheid geeft hij 2 interviews aan MIT Technology Review,
ja,
en aan de technologie.
Ik
had echt van, hè?
Dus
hoe kan dit?
Jij en Herbert zaten daar een uur nadat we met z'n allen als techredactie in de cleanrooms van ASML
zijn geweest.
Het meest complexe apparaat ter wereld, namelijk de High-NA machine van dichtbij hebben gezien van 350 miljoen euro.
Aan mogen raken.
Ook dat nog? We hebben niet aan de slangetjes gezeten.
Nee,
maar je hebt wel samen met Herbert een uur lang, en er komt nog meer, voor de technoloog, Martins.
Ja, vrijdag nog lang. Maar ik wil even
doorzoeken.
Hij tekent dan vaag die machine en dan zegt hij, die machine kan je niet maken. Het is onmogelijk.
Nee, niemand kan dat.
Niemand kan dat. En dan werken ze 10, 15 jaar aan die machine, aan de EUV-machine. En dan lossen ze problemen op die zo moeilijk zijn. Daar moet je een Nobelprijs voor winnen. En dan lossen ze en uiteindelijk hebben ze de EUV, of nu de High-NA hebben ze. Ja, ik ben echt flabbergasted dat in mijn omgeving, in Nederland.
In ons land.
In
Veldhoven.
En we gaan vrijdag weer. Dan gaat het over de cultuur. Komt
nog een gesprek.
Dinsdag komt het live.
Voor iedereen, hè? De technoloog.
Abonneren trouwens.
Als je het nog niet doet in je podcast, heb vanaf komende dinsdagavond het grote interview.
De wereld wordt anders vanaf nu.
Na het gesprek met Martin van den Brink. In de technoloog dus.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Maar nu gaan we het hebben over de game-industrie, want die heeft het moeilijk. Vooral internationaal gezien zien we al bijna anderhalf jaar lang veel ontslagen. Met als meest recente geval Take-Two, het moederbedrijf achter de makers van GTA, dat 600 mensen wegstuurt. Hoe gaan gamemakers daarmee om? Juist omdat hun werk vaak in één adem genoemd wordt met bijvoorbeeld AI-tools de laatste tijd. En dan vooral als het gaat om de Nederlandse game-industrie, waar jaarlijks zo'n 400 miljoen euro en meer dan dat in omgaat. Nou, allemaal vragen om te bespreken met Rami Ismail, onafhankelijk gamemaker en sinds kort bestuurder bij de Dutch Game Association als beheerder van de contacten in Den Haag. Welkom, Rami.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Hoe staat de gamesindustrie in Nederland er nou voor als we kijken naar die internationale situatie waar zoveel ontslagrondes zijn de afgelopen tijd?
Ja, de situatie in de gamesindustrie is natuurlijk heel eng. Voor heel veel gamemakers ook. Want de gamesindustrie bestaat uit verschillende lagen die allemaal een beetje invloed op elkaar hebben. Het is een heel heel ingewikkeld ecosysteem. Met financierders, met economisten, maar ook met creatievelingen, met techneuten. En je ziet nu gewoon dat vooral vanuit de economie er gewoon een enorme klap is geweest in de gamesindustrie. Ik denk dat er na de COVID-periode ook een tijdje heel hoog is ingezet op dat de games alles zouden gaan oplossen in de wereld.
Ja.
Dat is natuurlijk niet helemaal hoe het werkt.
Daarom ging er zoveel geld naartoe, wat nu weer weggevloeid is.
Ja, en dat geld werd ook niet goed geïnvesteerd. Het werd niet slim geïnvesteerd. Het werd heel erg roekeloos geïnvesteerd. Ja. Het is eigenlijk een heel jammere periode geweest voor de gamesindustrie.
Ja.
Gewoon omdat er vanuit buitenaf gewoon niet goed zicht is op wat de gamesindustrie is, waar het goed in is, wat we kunnen betekenen.
Ja.
Dat wordt nu een beetje gecorrigeerd. Heel veel gamesbedrijven gebruiken dat ook een beetje als excuus om
Te zeggen waarom het niet goed gaat?
Om ook ontslagen te doen die ze eigenlijk liever niet zouden willen doen, of die anders strategisch moeilijk zouden kunnen zijn.
Maar hebben die in Nederland ook veel ontslagen de laatste tijd? Of
nee, eigenlijk valt het in Nederland wel mee. En dat is heel erg te danken aan het feit dat de Nederlandse gamesindustrie eigenlijk nog niet per se volwassen genoeg is.
Niet zoals in de VS bedoel je?
Heel veel investeringsklimaten hebben hier in Nederland. Ja. Dat is eigenlijk een zwakte van de Nederlandse gamesindustrie. Maar in dit geval heeft het ons even beschermd.
Ja, maar leg dat eens beter uit voor mij.
Bedoel je daarmee te zeggen dat je ook beter onafhankelijk kleinschalig kan zijn dan onderdeel van een groot bedrijf?
Ja, dus wat je ziet in de gamesindustrie is dat voornamelijk waar het misgaat zijn gewoon enorme bedrijven met veel aandeelhouders die dus op korte termijn winst willen boeken. Die op korte termijn ook willen zorgen dat er...
Precies, dat de kwartaalcijfers goed zijn.
Dat de kwartaalcijfers goed, dat de koersen er goed uitzien. En dat is eigenlijk heel moeilijk te mengen met de gamesindustrie. Het is natuurlijk een lange termijn industrie. Als jij begint aan een game maken, dan ben je er gewoon 2-3 jaar mee bezig voordat die af is. Dus het is heel veel lange termijn investeringen. Het is lange termijn visie. En dat is moeilijk als je het over
zie je elementen in die game-industrie dat het slechter gaat, zeg jij globaal. En altijd als iets slechter gaat, dan ontwikkel je iets anders wat wel prettig is.
Ja.
En waar zie je elementen dat je denkt van hierdoor, anders hadden we dat minder ontwikkeld?
Ja, ik denk dat waar Nederland heel sterk in is we hebben gewoon echt een voorsprongpositie in termen van talent. Dus de mensen die hier opgeleid worden op de universiteiten, de creativiteit die de Nederlandse gamesindustrie ingaat, en ook een beetje het klein ondernemerschap in de Nederlandse gamesindustrie is gewoon ontzettend sterk. Daar groeit ook een hele sterke middenlaag uit. En we hebben natuurlijk in Nederland Guerrilla Games. Dat is internationaal gezien een van de grootste, meest invloedrijke gamestudio's ter wereld. Mm-hmm. Maar je ziet bijvoorbeeld dat die ontslagen wel Guerrilla raken, omdat dat onder een miljardenbedrijf valt.
Ja.
Terwijl die toch wat stabielere Nederlandse gamesindustrie daar ietsje sterker op reageert. Ja,
dus als ik het goed concludeer, is omdat het slechter gaat, zijn die kleine individuelen, daar is meer aandacht voor. En dat ontwikkel je dan beter. Dan krijg je sneller, creatiever, want dat kunnen kleine groepje mensen beter doen dan grote groepen.
Absoluut, en dat zie je in eigenlijk alle segmenten die wij hebben onder de Dutch Games Association. Dus we zien het ook in Applied Games, de meer serieuze games die gemaakt worden met maatschappelijke doelen. Maar we zien het ook in Entertainment Games, in onafhankelijke games. Games die gemaakt worden door 2 mensen, maar ook games die gemaakt worden door 40, 50 mensen.
Ja.
De schakeling zit eigenlijk wanneer bedrijven echt enorme multinationals worden. Daar vallen nu gewoon de klappen.
Ja.
In Nederland is dat gewoon niet hoe de gamesindustrie is opgebouwd. Wij zijn flexibel, we kunnen ook snel reageren op dingen. We doen wereldwijd prijzen winnen. We doen wereldwijd, ook op creatief niveau worden we heel hoog aangeschreven.
Ja.
De hoogste personen bij een paar van de grootste gamesbedrijven op aarde tegenwoordig zijn Nederlanders.
Ja.
Dus we doen het heel goed. Maar eigenlijk vind ik het bijna jammer dat wij in Nederland niet op het punt zijn waarop er ietsje meer impact is hiervan.
Ja.
Want we hebben gewoon een ontzettende potentie om een sterkere gamesindustrie op te zetten. Alleen, ik denk dat wij het ook slimmer zouden kunnen.
Maar dat is interessant, hè? Want een jaar geleden hadden we hier Dirk de Geus te gast. Die was destijds de voorzitter van de Dutch Game Association en de DGA. Toen zei hij al, er werd gewerkt aan een lobby om games meer erkend te krijgen bij de politiek. Bijvoorbeeld met subsidies en aftrekposten. Je noemde net Guerrilla. Vorig jaar was er een bezoek van de koningin met de staatssecretaris van cultuur aan de studio. Was ik ook bij. Wat gebeurt er nou? Jij bent net begonnen in die rol. Wat ga je doen in Den Haag? Wat voor gesprekken ga je voeren? Wat ga je aanreiken, zou ik maar zeggen.
Ja, ik denk dat de belangrijkste dingen zijn voor mij is, ik ben natuurlijk net nieuw in deze rol. Ik ben 2 weken geleden begonnen. Ja.
Geef je roadmap prijs.
Ja. Wat wil je gaan doen?
Wil ik dat best wel graag doen. Kijk, ik denk dat voor de Nederlandse gamesindustrie een van de dingen die gewoon erg jammer is, is dat het heel moeilijk is om games te plaatsen. Het is technologie, het is economisch, het is maatschappelijk, het heeft invloed op educatie, het heeft invloed op
ontwikkelen van mensen?
Ja, het ecosysteem. Dus mensen die uit de gamesindustrie komen zijn technologisch slim, ze zijn creatief, ze zijn ondernemend. Ze kunnen goed samenwerken, multidisciplinair. Want iemand die de afbeeldingen maakt voor een game of die de 3D-modellen maakt voor een game is gewoon een heel ander type mens dan een programmeur. Dus gamesmakers zijn ook heel erg goed in het maken van niet-games. En het voor mij is een van de belangrijkste dingen gewoon even duidelijk maken waar games, als het ware als industrie, als medium, eigenlijk staan. Wat is games? Want heel veel mensen denken bij games gewoon aan een spelletje. Maar als je kijkt naar landen waar games gewoon echt goed worden ondersteund.
Korea, denk ik worden ondersteund.
Nou ja, ook, maar Zweden, Finland, Canada.
Ja.
Je merkt gewoon dat de impact van games veel breder is dan alleen games.
Ja, maar kun je daarop ingaan? Dus jij zegt, als wij meer aandacht voor game development, dan zou je ook maatschappelijk, zullen mensen slimmer, beter, effectiever, aardiger, noem alles maar op, worden.
Maar ook economisch, ook in
kun je dat
onderwijs
aantonen? Maar kan je dat
absoluut.
Heb je daar onderzoeken voor nodig? Of iets al je eigen ervaring?
Een anekdote. Hugo Smit van Verify is het bedrijf. Net €1 miljoen aan investering gekregen van Google en andere bedrijven.
Mm-hmm.
Als je daarvan opzoekt waar die 10 jaar geleden zat, was die zijn eerste game aan het maken. Won die een Dutch Game Award voor het werk waaraan die...
Om aan te geven, dit is iemand die al jaren geleden begon is met games maken, erkend werd en nu daar staat.
En daarom nu ook kan kijken naar technologie gewoon vanuit een heel multidisciplinair beeld.
Ja.
Dat is gewoon een skillset, die krijg je niet als je gewoon opgeleid wordt voor puur technologie.
Ja.
Right? Technologie heeft natuurlijk de affordances, heeft natuurlijk de connecties met het maatschappelijk beeld.
Maar dat is anekdotisch bewijs, dus met dat voorbeeld. En toch weet je, jullie game adapten zeggen altijd van nee, je hebt de skills die je ontwikkelt met games, die heb je nodig voor de maatschappij van de toekomst.
Mm-hmm.
Ja, ik geloof dat persoonlijk. Echter, ja, daar wil ik meer, dat wil ik tastbaarder maken.
Graag. Zoiets tastbaar maken is dus heel moeilijk. En de reden dat het moeilijk is, omdat het voor heel veel overheden, voor heel veel instituten, gewoon wordt gezien als het een of het ander.
Ja.
Dus het wordt gezien als economisch. Hoeveel geld verdienen games? Of het wordt gezien als maatschappelijk. Zijn games verslavend of hebben games een invloed op educatie? Het wordt gezien. Dus omdat het altijd heel erg in pilaren wordt gezet, is het heel moeilijk om eigenlijk een medium dat nu overal in zit te plaatsen.
Ja, maar dat vind ik interessant. Hè? Want onlangs werd met het Trimbos Instituut en staatssecretaris Van Huffelen, die we hier vorige week te gast hadden, het expertisecentrum Digitalisering en Welzijn gelanceerd. Hè? En plek, en ik citeer, centraal voor kennis over de gezondheidsgevolgen van games, sociale media en andere digitale middelen. Dus het gaat vooral om hoe we met dat soort producten omgaan als gebruikers. Hè? Helpt dat jullie dan om te zeggen, kijk, voor's en tegens, maar die voor's kunnen we uitvergroten, kunnen we stimuleren, of zeg je van nou, er moet nog meer bij?
Nou ja, kijk, eigenlijk, ik vind dat het met games gaat het heel vaak over de negatieve effecten van games. Maar en ik heb het gevoel dat bij het Trimbos Instituut misschien ook een beetje de bedoeling is.
Ja.
Maar we moeten natuurlijk wel, als wij zeggen games zitten overal in, games zijn overal onderdeel van, moeten we daar natuurlijk ook verantwoordelijkheid voor nemen. Moeten we natuurlijk ook kijken naar wat zijn die effecten nou eigenlijk en hoe kunnen we daar beter mee omgaan.
Ja.
Maar wat ik heel mooi vond aan het Trimbos Instituut, en dat stond volgens mij ook op de website bij de aankondiging, was dat zij zeiden dat eigenlijk het beleid rondom games en digitaal welzijn in Nederland heel gefragmenteerd is.
En wat bedoelen ze daarmee volgens jou?
Dat het tussen verschillende ministeries zit, dat het tussen verschillende onderdelen van de maatschappij zit. Dus ook weer economie, technologie, maatschappelijke impact. En het feit dat zij dus één instituut maken dat zegt, oké, wij gaan over al die lagen heen en wij gaan gewoon holistisch in het geheel naar de problematiek, naar de mogelijkheden kijken.
Ja.
Dat vind ik prachtig.
Ja.
Dat zou ik heel graag juist meer zien in Nederland als een optie van, oké, kunnen we kijken of we ondernemen Nederland, de RVO, het OCW, EZK, of we al die belangen een soort van op één lijn kunnen krijgen van dit is.
Oké, maar dan wil ik even van jou weten, wat Bennett ook zei, hoe zie je dat voor je? Want jij bent juist ook bekend internationaal als gamemaker en ook als voorvechter van culturele diversiteit. Hè? En games als een expressie daarvan.
Ja.
Om mensen van de wereld te verbinden. En daar ook nog technologische vaardigheden mee te ontwikkelen. En ook nog geld mee te verdienen.
Ja.
Hoe ga je dat in een brief gieten, zou ik maar zeggen, aan al die ministeries?
Nee, dat ga je dus niet in één brief doen.
Nee.
Dus dat gaat ook weer wat meer tijd kosten.
Ja, okay.
Dat zijn niet dingen waarvan ik nu meteen kan zeggen van ja, en zo gaan we dat doen. Maar het is wel mijn doelstelling om gewoon duidelijk te maken van oké, games zijn eigenlijk een beetje de lijm van de moderne cultuur geworden. En je ziet het in alles terug. Het Trimbos Instituut noemt bijvoorbeeld ook social media.
Ja.
Heel veel van social media is gegamified. Wat voor een impact heeft dat? Maar de psychologische structuur daarvan, de manier waarop het wordt opgezet, AI, VR, metaverse.
Maar is het een risico dat je op één hoop gegooid wordt, terwijl juist die game-industrie bepaalde waarden heeft die je anders zou willen uitlichten, om te voorkomen dat het allemaal als social media en games gezien wordt?
Nee, ik zie het eigenlijk andersom. Ik heb het gevoel dat alles bij ons op de stapel gegooid hoort te worden, want het komt ook gewoon echt van. Het is een uitkomst van games.
Maar dat betekent dat je het boards en al ook de schaduwkanten gewoon omarmt en er iets mee gaat doen?
We zijn een medium dat de hele impact heeft op de hele wereld. Natuurlijk zijn er negatieve effecten. Natuurlijk zijn er positieve effecten. We doen nu op de negatieve effecten, doen we op de juiste manier beleid voeren. Met Trimbos kijken van oké, wat is soort van het overkoepelende beeld?
Ja.
Dat is prachtig.
En wat is het overkoepelende beeld?
Het overkoepelende beeld is dus dat dit niet een industrie is die maar op één segment van de industrie plaatsvindt. Op één segment van de maatschappij plaatsvindt. Het is echt iets dat groter is dan dat.
Hey, maar op jouw roadmap, hè, dan kan ik me voorstellen dat het meer in het onderwijs, dat gamification meer een onderwerp moet worden. Ik kan me voorstellen dat je gewoon meer geld wil in de industrie, zodat die industrie zich beter kan ontwikkelen. Noem nog iets meer op je roadmap. Ja. Wanneer heb je dat dan bereikt?
Ja, heel concreet inderdaad. Subsidies, gelden, dat soort dingen. Als je kijkt in de landen om ons heen. Nederland heeft altijd een beetje een vooraanstaande positie gehad in Europa. Maar als je nu kijkt in de landen om ons heen. Naar Duitsland, naar Vlaanderen.
Zweden.
Zweden, Engeland. Dan zie je dat daar gewoon vanuit de overheid stappen worden gezet om de gamesindustrie te ondersteunen.
Ja, wat voor stappen? Wat voor concrete stappen?
Dat zijn allerlei dingen van stimuleringsfondsen. Dus voor kleine ondernemers. Het zijn manieren om mensen, kennismigranten naar Nederland te halen. Dus heel gespecialiseerde mensen. Want die zijn er gewoon heel veel in de gamesindustrie.
Maar wacht even, die boodschap past dus ook bij wat ASML de afgelopen tijd allemaal geroepen heeft.
Omdat ASML een technologiebedrijf is, past de gamesindustrie daarbij. Maar de gamesindustrie is dus ook een cultureel bedrijf. Het is ook een economische factor. Het is ook een onderwijsfactor. En dat is dus waar het ingewikkeld wordt. Natuurlijk hebben wij overlap met iets als ASML. Mm-hmm. Hooggespecialiseerd talent is voor ons ontzettend waardevol.
Ja. En zie je hier nu al dingen op stuk lopen? Bijvoorbeeld projecten die niet lukken omdat de mensen die naar Nederland gehaald kunnen worden?
Absoluut. En dat is dus een van de dingen waar ik nu als soort van eerste soort van agendapunt naar aan het kijken ben. Is games, omdat die dus eigenlijk tussen alles invallen. Niemand claimt games in Nederland per se als hun verantwoordelijkheid. De ministeries hebben allebei onderdelen van de gamesindustrie waar ze mee willen werken. Maar hoe krijgen we het zover dat we een soort van samenkoppelend beleid krijgen? Dat is eigenlijk een beetje de eerste vraag. En dat zijn gewoon hele leuke gesprekken. De mensen binnen de ministeries willen daar ook heel graag stappen voor zetten. De gesprekken die ik heb gehad zijn heel erg hoopvol. Mm-hmm. De vraag is een beetje, hoe vorm je dat?
Ja, voor mij zijn dat altijd weer gesprekken en dan concreet maken. Kijk, dat ASML had operatie Beethoven. Volgens mij moet je gewoon operatie Mozart of zo beginnen. Want dan wordt het lekker concreet.
Operatie Mario.
Ja, precies. Mario. Ja, dat kan ook.
Voor mij is het bijvoorbeeld inderdaad, als je een heel concreet voorbeeld wil. Voor kennismigranten zijn er inkomennormen.
Ja. Die zijn, wat was het ook alweer? Ik ben het vergeten.
Die zijn net omhoog gegaan naar 4,5 of 4,6. Ik weet niet meer precies waar het is geëindigd. Waar het op neerkomt is, voor films, voor muziek, zijn daar categorieën die gewoon beter passen bij de realiteit van die industrieën.
Hoeveel ze verdienen, zodat ze een
wat de norm is voordat iemand naar Nederland mag worden gehaald. Wat het salaris moet zijn voor iemand die naar Nederland moet komen.
Ja, ja.
En dat zijn voor hele grote technologiebedrijven, zoals ASML, zijn het natuurlijk enorme bedragen. De gamesindustrie is toch ook een beetje een passieindustrie. Dus de salarissen liggen gewoon ietsje lager dan dat soort bedragen.
Dus je lobbyt dan om dat goed te regelen.
Zodat wij op een manier mensen hier naartoe kunnen halen zonder een miljardenbedrijf te hoeven.
Is dat niet saai voor je? Je bent een van de iconen in de game-industrie. Je hebt fantastische games gemaakt. En nu zit je te lobbyen in Den Haag.
Ja, nou weet je, als spelmaker is natuurlijk psychologie en systemen zijn natuurlijk een heel groot deel van wat ik interessant vind.
Zo pak je het dus aan ook.
Ik vind het is een spel. Het is een puzzeltje. Ja. Het is gewoon kijken van, oké, wat zijn onze belangen? Wat zijn de belangen van de ministeries? Wat zijn de belangen van Nederland? Wat is onze positie binnen Europa? Hoe kunnen wij zorgen dat Nederland, wat het was, een toonaangevend land, dat gewoon voorliep in talent, in groei, in kennis. Hoe kunnen we zorgen dat we dat weer worden of dat we dat versterken?
Ja.
En waar zitten die aanknooppunten? Ik vind het een heerlijke puzzel.
Ja.
Ik maak natuurlijk ook nog steeds games.
Ja.
Dit is niet mijn fulltime baan.
Nee. Er is één ding waar ik je heel graag naar wil vragen, Rami. Je noemt het al heel kort net tussendoor AI. Hè? En we weten, echte gamekenners die zeggen altijd, ja, het is heel intensief om een game te maken. Het is menswerk, in teamverband, vereniging van disciplines, dingen die hier ook ter tafel zijn gekomen. Maar dan hoor ik investeerders en beurswatchers en analisten, mensen zoals Ben in het buitenland. Het moet beter en goedkoper met AI, weet je wel, meer hulpmiddelen. Hoe ga jij daar mee om of tegenin? Of zeg je juist, ja, dat moeten we omarmen, wat we net zeiden.
Kijk, dat is voor mij natuurlijk een hele interessante vraag. Want ik als persoon, ik ben natuurlijk een kunstenaar.
En engineer.
Ik ben een programmeur, ik ben een kunstenaar. Ik vind AI hartstikke leuke technologie. Maar ik heb natuurlijk vraagtekens bij waar de databronnen vandaan komen. En of dat ethisch, of dat moreel, of dat allemaal juist is. En dat zijn gewoon hele interessante vraagstukken. Maar het zijn ook hele moeilijke vraagstukken. Het zijn vraagstukken die echt gaan over hoe de wereld in elkaar gezet is de afgelopen decennia. Ja. Over copyright, over eigendom. Over...
Dat zijn de vraagstukken. Maar sta je van, ik ga het voorgebruiken, kijken wat en dan kijken hoe het me helpt? Of heb je van, ja, nee.
Want ik kan me ook even voorstellen dat die ministeries zeggen, oh, en je gaat iets met AI doen. Nou, hier is een paar tientallen miljoenen die je kan inzetten.
Ja, dus voor mij persoonlijk, ik heb er weinig interesse in. Ik vind het interessante technologie, maar ik vind het meer interessante technologie op de manier waarop het toegepast kan worden buiten de manier waar iedereen het nu over heeft. Dus een tekstje genereren, een muzieknummer maken, een video maken. Dat vind ik allemaal niet interessant. Oh. Want de enige manier waarop dat werkt is met die enorme databronnen die eigenlijk best wel een soort van vraagteken zijn legaal. Maar die technologie toepassen op tekst die je zelf geschreven hebt. Die technologie toepassen op data die je zelf vergaart. Op dingen die je zelf maakt. Dat vind ik hartstikke leuk. Want het is onvoorspelbaar. Het is spannend. Het is nieuw. En ja, vanuit de industrie gezien, dus even ietsje uitzoomen vanuit mezelf. Kijk, er ligt natuurlijk altijd zowel een kans als een risico. En ik denk dat wij als gamesindustrie gewoon nog heel erg aan het zoeken zijn van waar liggen de kansen met de technologie en waar liggen de risico's met de technologie. Bijvoorbeeld modal collapse, het idee dat als AI getraind wordt op dingen die door AI gemaakt zijn, dat de kwaliteit daarvan achteruit gaat.
Ja, de slang die zijn eigen staart opeet.
Dat is natuurlijk een heel eng idee voor een industrie die nu gaat overwegen wat ze gaan doen met de hoeveelheid 3D-artiesten of tekenaars. Gaan wij dan zeggen van we gaan minder tekenaars hebben? Maar wat betekent dat dan over 5 jaar? Zijn wij dan nog steeds een vatbare industrie? Of hebben we dan een probleem dat alle AI-modellen worden getraind op dingen die door AI-modellen gemaakt zijn? Dus je krijgt best wel interessante vraagstukken waar de industrie gewoon echt mee aan het worstelen is.
Mm-hmm.
Ik denk dat je vanuit de DGA, vanuit de Dutch Games Association, vanuit onze belangvereniging best wel verschillende antwoorden krijgt. En eigenlijk vind ik dat wel prima. Dat is juist wat je wil, is een heel divers ecosysteem. En met gewoon mensen die andere dingen interessant vinden en andere dingen achterna gaan.
Ja, nou dat is misschien wel mooi uit de gamesindustrie. En dus ook de reden waarom we hier over blijven praten in BNR Digitaal en het Technoloog natuurlijk. Dus hebben we je graag daar weer eens te gast binnenkort. Dankjewel.
Samen leuk.
Rami Ismail, onafhankelijk gamemaker en bestuurder bij de Dutch Games Association. En straks praten we wederom over halfgeleiders in BNR Digitaal. En dan wel met een partij uit eigen land die de verpakking van microchips vernieuwt. En je hoort wat Huawei, of hoe spreek je nou eigenlijk ook weer uit? Nou, ook dat gaan we horen, maar vooral ook wat ze van plan zijn op de Nederlandse markt. Want ze hebben naar eigen zeggen grootse plannen, dus moest een van onze eigen mensen daar maar eens even langs gaan. En dat hoor je dus na de break in BNR Digitaal.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal, waarin we straks gaan praten over Huawei. Want die hebben een heel nieuw offensief gepresenteerd. En een van onze eigen mensen ging daar langs om te horen wat ze zoal van plan zijn. En wat ze in ieder geval nu alvast willen delen. Nu eerst. We hadden het eerder deze uitzending al even over ASML. Maar de chips die uit die EUV-machines en dergelijke rollen, die zijn dan nog lang niet klaar voor gebruik. Daarvoor moeten ze eerst nog worden ingepakt. En een Nederlandse start-up, afkomstig uit de Brainport-regio en voortgekomen uit TNO, heeft daar een nieuw en veelbelovend idee voor. Hoe gaat dat in zijn werk? En gaat het lukken om daarmee mee te komen in die hypercompetitieve chipwereld? Nou, dat gaan we vragen aan Rob Hendricks, medeoprichter en CEO bij Phonontech. Welkom Rob, op afstand.
Goedemiddag.
Goed dat je er bent. Hey, jullie hebben dus een nieuwe manier ontwikkeld, hè, om heel complexe structuren efficiënt te maken in de chipsproductie. Vat ik het zo goed samen?
Dat klopt, ja. Ja.
En wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat voegen jullie toe aan waarde, zal ik maar zeggen?
Ja, dus net zoals je zei, dat de chips die uit de ASML-machine komen, dat die nog verpakt moeten worden.
Mm-hmm.
Dus in de laatste tientallen jaren is de reden dat de elektronica krachtiger is geworden, is doordat die structuren die op die chips worden gemaakt steeds kleiner worden.
Yeah.
En dat is op een 2D-niveau. Maar het verpakken, daar is nog heel veel winst te boeken. Dus wat je nu in de komende jaren gaat zien, is dat er de focus van 2D naar 3D gaat. Dus hoe kun je die chipjes die uit die ASML-machines komen, hoe kun je die beter verpakken? Want daar is dus nog zoveel winst te behalen. En dat is dus wat wij met onze techniek oplossen. En op het moment wat ze nu doen, is ze gebruiken om 3D-dimensionale interconnects te maken. Dus als je die chips allemaal gaat stapelen in een 3D-verpakking, mm-hmm. dan doen ze dat nu met 1-for-1. Met naalden.
Yeah.
En wij kunnen dat als enige in parallel. Dus vandaar dat onze techniek ongeveer 10.000 keer sneller is dan de huidige technologieën.
Ja, Rob, dus jij verpakt heel snel. Wat is precies verpakken?
Als je een PCB'tje, dus een circuitje wel eens hebt gezien, dat is vaak een groene plaat met allemaal componenten erop. Elektronische componenten. En die componenten die zien er vaak uit als een soort van zwart doosje. Nou, in dat zwarte doosje daar zit dus zo'n chip. Maar die chip die heeft hele kleine verbindingen. En die verbindingen moeten dus van verschillende niveaus naar elkaar, met elkaar verbonden worden. En de kunst is dus om zoveel mogelijk van die chips in dat zwart doosje te stoppen.
Ja, en dan gebruik je een printer voor, een 3D-printer. Dus die chip gaat dan door die printer heen. Leg dat eens uit.
Wat ze nu doen, je kent printer. Dat je zeg maar met één zo'n naaltje zeg maar een 3D-object print. En wat wij doen is, wij kunnen met onze technologie impulse printing, kunnen wij volledige patronen overschieten. Waardoor dat het patroon, als die neerkomt, die vormt zich automatisch naar het oppervlak. Dus stel je hebt een chip, daar heb je bijvoorbeeld een staphoogte. En dan moet je van de bovenkant van de chip naar de onderkant moet je hem verbinden. En als je dat één voor één moet doen en je hebt miljoenen connecties, dan gaat dat met een één voor één gaat dat veel te traag. Dus dat is niet schaalbaar. Mm-hmm. En wij schieten dus een heel patroon over allemaal die chips heen. En dan vormen die interconnects zich automatisch.
Ja. Nu hoorde ik jou net volgens mij zeggen 10.000 keer sneller of beter. Wat is precies en hoe krijgen jullie dat voor elkaar dan ten opzichte van andere partijen die chips verpakken?
Dus we hebben impulse printing is eigenlijk een maskergebaseerde technologie. Mm-hmm. Dus je hebt eigenlijk een soort van mal waar al patronen worden bepaald. En die patronen schiet je dan allemaal tegelijk over. En de bestaande techniek die hebben dus zo'n naaldje. Dan moeten ze zeg maar per locatie moeten ze iedere keer naar de volgende locatie gaan. En dat is dus enorm traag omdat het serieel is. Dus dat gaat één voor één. En met maskers gaat eigenlijk alles in parallel.
Ja. Yeah.
En vandaar dat er een supergrote snelheidswinst is. Dus daar komt die factor 10.000 vandaan.
Ja, maar zijn jullie dan de enigen die dat doen? Want ik stel me voor dat er meer partijen zoals Phonontech zijn, of afdelingen binnen de grote spelers, zoals TSMC, Intel en Samsung, die dit zelf ook doen. Is het een heel competitief veld?
Er zijn heel veel interconnect technieken. Maar qua printen zijn wij de enigen die maskergebaseerd 3D interconnects kunnen printen. Dus er is geen andere techniek die dit kan op deze manier.
Maar dat betekent dus dat jullie heel waardevol zijn.
En vandaar dat al die namen die je net zei, vandaar dat die ook rest hebben getoond in onze technologie.
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Nou, dat is allemaal begonnen in 2013 bij TNO. Toen was de visie, je moet eigenlijk een printtechnologie hebben die zonder contact te maken met waar je op gaat printen, alle soorten materialen kunt printen in parallel, dus dat het schaalbaar is. En toen is dus de eerste printtechniek ontwikkeld. En toen was ook de ambitie om zo'n printtechniek te industrialiseren. Maar na anderhalf jaar bleek dat het niet goed genoeg was. En toen is er een tweede printtechniek gekomen. Daar ben ik dus naar Amerika verhuisd om dat te ontwikkelen. Uiteindelijk liep het ook niet goed af, zeg maar, omdat er ook technische problemen waren. En toen in 2019 teruggekomen naar Nederland, terug naar TNO. En daar heb ik Fabian Bruning leren kennen. Mm-hmm. Hij is de andere co-founder van Phonontech. En toen hebben we samen impulse printing ontwikkeld. En de voorgaande twee technieken die waren gebaseerd op een lichtflits. Dus een flitslampmachine. Dus dan gebruik je fotonen.
Ja.
En de impulse print technologie maakt gebruik van warmtedeeltjes, dus fononen.
Ja, ja.
En dat is de reden ook dat wij Phonontech heten. Dus al onze technieken zijn eigenlijk warmte gebaseerd.
Oké. Nou, heel even terug vooruit moet ik zeggen, naar de interesse van die grote partijen waar je op inging. Hoe ziet dat er dan uit? Komen die bij jullie over de vloer? Komen jullie bij hun over de vloer? Gaan ze in jullie investeren? Wat staat er nu te gebeuren met jullie technologie bij die grote chipmakers?
Bijvoorbeeld Intel. Daar zaten in het Intel Accelerator programma. Mm-hmm. Afgelopen november tot februari. Dus die hebben ons geholpen zeg maar, met het opzetten van het bedrijf. En ze hebben ook connecties gelegd natuurlijk met Intel zelf. Daar zijn we mee in gesprek. Andere partijen zoals je net zei, TSMC, die kwamen letterlijk via onze website. Net zoals Apple, die vulde inderdaad gewoon onze contactformulier in. Mm. Dat ze interesse hadden in onze technologie.
Wauw. Dat is toch bijzonder? Dan heb je, ik bedoel, kun je als afvragen, loont het om een eigen site en een contactformulier te hebben? Nou ja, dus.
Zeker.
Want Apple vult het in. Maar toch, jullie zijn een spin-off vanuit TNO. Hoe werkt dat dan? Kunnen jullie gewoon vrij met dat soort partijen aan de slag?
Patenten, even dat soort verhalen.
Ja?
Ja, dus we hebben sinds 2019 hebben we in totaal 12 patenten gefiled. Mm-hmm. En die gaan dus mee met Phonontech. En inmiddels hebben we ook zelf al na oprichting alweer 2 patenten geschreven. Dus in dit veld is dat wel belangrijk, ook voor de investeerders, dat het veilig is.
En uiteindelijk leef je dus printers, om het simpel te zeggen. Hoe afhankelijk ben je van je eigen leveranciers om die printers te maken? En kan je dat schalen?
Ja, waar zit je in de waardeketen? Stek!
Ja, dus hier in de Brainport-regio zitten we natuurlijk eigenlijk in een van de beste regio's in de wereld voor het ontwikkelen van machines. Dus qua locatie zitten we super. En het mooie van onze techniek, omdat het zo snel is en zo schaalbaar is, hebben we in principe niet heel veel printers nodig. Dus bijvoorbeeld, stel je wilt op iedere iPhone een print maken, dan heb je daar maar slechts 30 printers voor nodig. Dus de schaling van de printers is niet echt een probleem. Naast de printer, dus jullie kennen waarschijnlijk het inkjet printmodel. Dus je hebt een printer die je thuis hebt. Het verdienmodel zit dan in de cartridges. En voor ons is dat eigenlijk in principe hetzelfde. En onze cartridge is eigenlijk een 200 mm wever met, we noemen het de impulse printing plate. Die dan een bepaalde levensduur heeft. En die verkoop je dan uiteindelijk aan de high volume manufacturers van die elektronica. Dus bijvoorbeeld aan een TSMC.
Ja, nou, dat komt dus bij elkaar met de partijen waarmee jullie werken uit de eigen regio, hè, uit de Brainport. Om even een buzzword van de afgelopen tijd erbij te halen, hè, project Beethoven. Hoe belangrijk is dat voor jullie om stappen te kunnen blijven maken? Zeg je van nou, wij redden ons al wel, of hebben jullie die steun ook heel erg hard nodig waar ASML om heeft gevraagd en die nu ook lijkt te worden gegeven vanuit Den Haag?
Ja, dat is absoluut heel belangrijk. Dus je ziet in deze regio is gewoon heel veel groei. Daar hebben we natuurlijk ook de mensen en de infrastructuur voor nodig. Dat is gewoon kritisch om de juiste mensen te vinden om deze high-tech equipment te ontwikkelen.
Dus personeel is voor jou de grootste, al dan niet relatieve uitdaging?
Dat is absoluut een van de dingen die belangrijk zijn en niet super straightforward.
Ja, tot slot dan. Hè. Jullie presenteren je ook op de Semicon Innovation Day, initiatief van TNO deze week. Volgens mij de tweede keer in jullie bestaan. Is dat, wat levert dat jullie op? Zeg maar, we hebben nu dit gesprek. Je vertelt aan andere mensen wat je doet. En dan maak je ook wereldkundig van nou, we hebben het zo gedaan en we leveren nu aan de grootste partijen ter wereld. Of komt er nog meer bij kijken op die dag?
Ja, dat is absoluut. Ja, het is mooi dat we hier weer mogen staan. Heel veel van de mensen die hier rondlopen hebben dit al een keer gezien. Dus, maar het is altijd goed om de connecties weer in leven te houden. En dat ze weer dat we praten over waar we nu staan. Dus we zijn nu echt heel ver gevorderd met onze eerste product. Dus eerste impulse printer die echt verkocht kan worden.
Ja, en dus, zo is het.
Dus, dat is altijd goed. Ja.
Ja, mooi concreet in elk geval. Net als dit verhaal, dankjewel daarvoor. Rob Hendricks, medeoprichter en CEO bij Phonontech.
Digitaal. De zoekopdracht.
Huawei maakt zich klaar voor een flinke comeback, ook hier in Nederland. Vorig jaar verdubbelde de winst van het Chinese techconcern naar 11,2 miljard euro. Toch al een record en daarmee lijkt Huawei terug van weg geweest. Maar wel een iets ander jasje en daar willen wij meer over weten. Dus het is handig dat BNR-collega Niels Koloos langs ging bij Huawei Nederland deze week om wat nieuwe producten te testen en om meer te weten te komen over de strategie van het bedrijf. En dus komt hij erover vertellen in deze zoekopdracht. Welkom Niels.
Hey, dankjewel.
Goed dat je bent. Voordat we erin duiken, is het nou Huawei of Huawei?
Ja, nou, die discussie heb ik met meerdere mensen gehad. Dus mijn allereerste vraag aan de COO van de Nederlandse tak, Gert-Jan van Eck, was ook, hoe spreek je het nou uit?
Huawei is Chinees. Huawei is Engels en Huawei zeggen we in Nederland vaak. Maar ik zeg altijd Huawei.
Oké, dus Huawei in Nederlands, maar hij zegt Huawei.
Ja, eigenlijk is het in principe de bedoeling dat we allemaal gewoon Huawei gaan zeggen.
Huawei.
Huawei. Huawei. Nee, nou, dat hebben we dan. Dan zijn we echt al 10 jaar mee bezig met dit. Maar goed.
Oké, maar goed. Hoe je het ook uitspreekt, voor de meeste mensen is het in ieder geval geen onbekende naam. Bijvoorbeeld mijn eigen schoonvader had 1 jaar of 8 geleden een Huawei telefoon. En het bedrijf is regelmatig in opspraak geweest. Hoe zit dat?
Ja, dat klopt. Hè. Als we even een aantal jaar teruggaan, moeten we naar 2019. Toen begon het eigenlijk te rommelen. Want toen had je de Verenigde Staten en die zeiden tegen Huawei, Huawei, hoe je het ook wil noemen. Jullie zijn in bed met de Chinese overheid en jullie spioneren voor China. Dus we zetten jullie op de zwarte lijst en er komen allerlei restricties. En nou ja, toen is het marktaandeel van de mobiele telefonie van Huawei in Europa in ieder geval helemaal ingestort.
Ja, gewoon compleet weggevaagd.
Ja, dat is helemaal weggevaagd. Ja.
Nieuws, was er ook ooit hard bewijs? Dat ze dat echt deden?
Nee, het was altijd een bewering van de VS.
Mm-hmm. Is dat een beetje hetzelfde verhaal als de TikTok-zaak nu eigenlijk?
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, inderdaad.
Inmenging of in ieder geval privacy die niet zou worden nageleefd, want het is een Chinese partij en Amerika heeft daar dan een probleem mee.
Exact, het is altijd een beetje die angst. Maar goed, die angst van Amerika die was wel een beetje toonaangevend. Want andere westerse landen die gingen meedoen. Hè? Hier ook kennen we het. Toen Huawei in 2021 uit het 5G-netwerk is gezet.
Ja,
ze zijn een beetje weggedrukt eigenlijk.
Ja, en dus willen ze nu eigenlijk riposteren, terugslaan. Jij was bij ze langs deze week, de Nederlandse tak. Wat heb je ze wel gezien en gehoord?
Nou, het ging gisteren vooral over alle consumentenelektronica die ze maken. En naast mobiele telefoons doen ze namelijk veel meer. En gisteren heb ik de nieuwste smartwatches, tablets, laptops, alles gezien. En die moeten ook in Europa echt een goed marktaandeel gaan krijgen.
Ja, maar hoe zijn ze dat dan van plan?
Nou, dat is een hele goede
vraag. Dat mag je dus dat ik zo over zeggen.
Ja, daar kan ik weinig over zeggen.
Van, hebben ze in het overkoepelende verhaal iets gedeeld? Willen ze een bepaalde campagne gaan lanceren? Ze willen ze juist transparant gaan zijn over wat er dus in het verleden allemaal niet meer mocht? Of is dat niet helemaal duidelijk?
Nou, het is niet helemaal duidelijk hoe ze het precies willen doen. Maar wat wel heel erg opviel gisteren, is dat de mobiele telefoons in Europa een beetje verleden tijd zijn. Zoals je zelf al zei, een paar jaar geleden had iedereen wel... Je kende wel iemand met een telefoon van Huawei.
Ja.
Maar door die sancties van de VS kunnen ze geen Android meer gebruiken als besturingssysteem.
Okay.
Dus hebben ze een alternatief ontwikkeld. Dat heet Harmony OS en dat lijkt heel erg op Android.
Maar dat is hun eigen besturingssysteem?
Hun eigen besturingssysteem,
maar is
inderdaad.
Dat dan gebaseerd op Android op een of andere manier? Of hebben ze het echt van de grond af aan ontwikkeld?
Weet als het goed is, dat het van de grond af aan ontwikkeld. Het moet helemaal losstaan.
Het is gebaseerd op Android en ze hebben ook hun eigen App Store natuurlijk.
Ja, hebben ze ook inderdaad.
Ja.
Maar dat is in Europa niet aangeslagen.
Oeh.
Dus de smartphones komen hier niet echt van de grond. En daarom hebben ze een ander plan bedacht. En dat is, we gaan wearables en audioapparaten introduceren hier. Dus smartwatches die gewoon compatible zijn met iOS en Android.
Oké, dat mag dan weer wel.
Ja, dat kan weer wel, ja.
Ja,
en dat mag ook.
Ja. Zullen we eens horen wat Van Eck daarover gezegd heeft?
Ja, vertel.
De realiteit is dat de aanpassing van het publiek in Europa ten aanzien van nieuwe operating systemen veel langzamer is dan in andere gebieden van de wereld. Dus dat zal nog wel even op zich laten wachten. Maar wat je wel ziet in de consumentenmarkt is dat wearables en laptops en audioapparatuur wel degelijk goede mogelijkheden nog steeds heeft.
Ja, oké. Ja. Dus ze hebben eigenlijk een andere route bedacht om nu alsnog weer in de markt te komen.
Ja, nou, Van Eck zegt ook dat hij wel weer graag die telefoons terug wil zien op de Nederlandse markt.
Mm-hmm.
Maar het duurt gewoon lang voordat mensen zich daaraan aanpassen, beweert hij. Dus in de tussentijd worden het vooral voor de consumenten, dus de smartwatches en de tablets en de laptops die gewoon op Windows draaien en ook gewoon de processoren van Intel hebben.
Mm-hmm. Ja, maar jongens, het is ook gewoon hoe hard blaas in de markt. Want die toestellen van Huawei die waren een paar jaar geleden best wel goed.
Zeker prijs-kwaliteit. Ja. Je had een flinke processor voor niet heel veel geld bijvoorbeeld.
En nu is het natuurlijk, ja, ze hebben een eigen app store. Dus ze moeten die apps worden omgebouwd. En hoeveel geld bied je voor Nederlandse apps om dat om te bouwen? En ja, hoeveel geld hebben ze daarvoor over? Dus app developers die krijgen dan van Huawei krijgen geld om voor bepaalde klanten dan...
Ja, een er moet iets te doen zijn op hun operating system.
Precies, en dat is ook hoeveel je pusht. Nou ja, en dat kost natuurlijk iets te veel geld.
Ja.
En daarom smartwatches.
Ja. Precies, want die kunnen gewoon een eigen OS hebben die wel gewoon samen kan werken met allemaal bestaande apparatuur.
Ja.
Dat is wel een stuk makkelijker.
Ja. Wat doen ze nog meer tegenwoordig eigenlijk dan?
Oh, zoveel. Nou, we hebben het al een beetje over 5G gehad en mobiele telefoons. Maar er zijn dus ook meer consumentenproducten, zoals die tablets en die laptops. Maar ze bieden ook echt heel erg veel ICT-diensten aan. En dat is eigenlijk ook een beetje de kern van het bedrijf geworden. Dus dan moet je denken aan cloud-opslag en serverruimtes en alle hardware die erbij komt kijken.
Mm-hmm.
Maar ook zijn ze op het energienet bezig. Hè? Dus batterijen die je thuis kan zetten en die je kan opladen, zodat je huis kan voorzien van stroom.
Thuisbatterijen.
Ja, de thuisbatterijen inderdaad. En ze zijn ook bezig met technologie voor elektrische auto's, zelfrijdende auto's. En hoe kunnen we die batterijen zo efficiënt mogelijk maken?
Ja.
En natuurlijk, zoals elk techbedrijf in 2024 mee bezig is, AI. Daar zijn ze ook hard mee bezig.
Hebben ze dat ook concreet gemaakt? Zeggen we zijn nu met deze toepassing, met dit product fysiek bezig?
En gisteren hebben ze daar wat licht over geschenen. En ze zijn bijvoorbeeld ook met een Europees instituut bezig om zo goed mogelijk weersvoorspellingen te doen met AI. En dat blijkt volgens Huawei ook best succesvol te zijn.
Mm. Maar dat is oké. Ben, nee, ik zie jou kijken.
Nee, ja, dat is hartstikke mooi. Hebben ze iets verteld? Want die R&D-budgetten zijn echt gigantisch en mooi.
Ja, enorm. Want
kun je daar iets over vertellen?
Nou, dat zei Van Eck gisteren ook tegen mij. Meer dan de helft van het bedrijf werkt in R&D.
Ja, dat is niet normaal.
We zijn weer terug op niveau. En afgelopen jaar hebben we 9% groei wereldwijd kunnen noteren. En dat komt vooral omdat het bedrijf enorm investeert in R&D. Meer dan de helft van de mensen in ons bedrijf werkt in research and development. En dat leidt tot een enorme uitbreiding van portfolio en onze activiteiten in de markten.
Ja, nou, in ieder geval interessante intenties en waar ze allemaal op inzetten, zou ik maar zeggen.
Ja, precies. En het hangt ook wel weer een beetje af van waar in de wereld je naar Huawei kijkt. Mm-hmm. In Europa hebben we het dus vooral over AI, clouddiensten, oplossingen op het stroomnet, hè? En consumentenelektronica die geen smartphones zijn. Maar als je bijvoorbeeld weer naar China gaat kijken, daar doen de smartphones van Huawei het juist weer heel erg goed. Daar waren ze zelfs in de eerste twee weken van dit jaar aan de top als het om verkopen ging. Boven Apple bijvoorbeeld.
Ja. Nu is het interessant wel. Vorig jaar hadden we het best wel over Huawei, want ze hadden die Mate P60, die smartphone met een veel krachtigere processor dan de Amerikanen voor mogelijk hadden gehouden.
Ja.
Nu zijn er geruchten dat er misschien een opvolg gaat komen. Nou, als je daar iets over gezegd hebt, mag je dat dus nog niet zeggen.
Kan ik niet zeggen, nee.
Maar hebben ze wel gezegd van hoe ze überhaupt omgaan met die beeldvorming, met misschien nog steeds het wantrouwen vanuit het Westen, vooral de VS? Of hebben ze het heel erg bij hun eigen verhaal gehouden en niet echt gereageerd op wat er de afgelopen jaren allemaal geweest is?
Nou, ik heb ook een hele mooie rondleiding gehad van een van de lead engineers daar. Mm-hmm. We hebben het ook echt al gehad inderdaad over wantrouwen. Yeah. Want ze bieden bijvoorbeeld ook heel veel serveroplossingen en ICT-diensten. En die zijn natuurlijk gewoon met het internet verbonden en je slaat er data op.
Ja. Ja.
En toen kwamen ze ermee dat ze in Brussel een centrum hebben voor klanten, waar ze eigenlijk alles prijs willen geven. Dus denk aan alle firmware, source code en hoe alles gebouwd is.
Alles transparant.
Alles transparant, omdat ze dat imago inderdaad echt wel willen verbeteren.
Ja.
Ze gaven daarbij ook aan is dat het vooral in westerse landen nog echt wel, ja, het blijft een beetje een probleem en ook wel een beetje een smet op de reputatie sinds de VS.
Maar transparantie is de oplossing.
Ja, dat, ik het zo hoor, wel inderdaad.
Ja, ik hoor twee keer jou zeggen van, ja, ik weet dit, maar ik mag het niet zeggen. Nu ben ik onwijs benieuwd, wat weet je wat je niet mag zeggen?
Wat een nieuwe smartphone-strategie wordt.
Ja, wat de nieuwe producten zijn, dat is echt onder embargo. Die worden volgende maand pas aangekondigd.
Oké, doe even.
Maar wat ik wel gewoon kan zeggen is, de focus in Europa gaat echt liggen op wearables, smartwatches en telefoons wat minder.
Ja, maar het is toch interessant, want om bij hun transparantieverhaal even terug te komen, hè, dat centrum in Brussel, dat zien we natuurlijk bij ByteDance en TikTok ook gebeuren, zowel in de VS als in Europa.
Ja.
En eigenlijk Amerikaanse techbedrijven ook, als in die hoeven dat minder nadrukkelijk te roepen van transparantie, bla bla. Maar dan hebben we ook sovereign cloud centers in bepaalde Europese landen afgesloten. Dus het maakt dan opeens ook weer niet zoveel uit, in ieder geval als het gaat om hoe wij in Europa en Nederland het beleven, of je uit de VS of uit China komt. Maar toch is er natuurlijk meer wantrouwen ontstaan jegens Huawei.
Ja.
Huawei. En dus moeten ze daar extra hun best voor doen. Klinkt een beetje door.
Ja, nou, het is in Europa echt wel een prioriteit om inderdaad te laten zien als bedrijf, Huawei, van dit is wat we doen. Dit is de source code die in onze producten zit. Die mag je ook helemaal inzien. We hebben mensen klaarstaan om je daarbij te begeleiden, om alles uit te leggen.
Yeah.
En dan kan je zelf kiezen of je klant van ons wil worden.
Hebben ze dan ook gezegd wat voor soort mensen ze gaan ontvangen? Zijn dat overheidsinstellingen of zijn dat...
Ja, ja. Ik heb dus inderdaad gehoord dat de Belgische overheid best wel gebruik maakt van de opslagoplossingen van Huawei.
Die zijn klant bij Huawei?
Ja, dat heb ik dus van de lead engineer daar gehoord.
Oké.
En daarnaast ook in Duitsland zijn die thuisbatterijen vrij populair.
Ja.
Dus ja, ze, ik denk, en dat zei Van Eck zelf ook, ze beginnen in Europa echt wel voeten aan de grond te krijgen op die vlakken.
Nou, interessant.
Maar Niels, het gaat toch ook om uiteindelijk waar de angst is dat ze achterdeurtjes in hun producten hebben.
Mm-hmm.
Dat is het bewezen? Nee, zeg jij.
Nee.
Maar dat is altijd de angst. En dat is heel moeilijk weg te halen.
Nou,
zelfs met transparantie niet.
Dat is het ook. Want stel je gaat als klant naar zo'n centrum in Brussel en je krijgt alles te zien, dan zou je in principe nog steeds kunnen zeggen, ja, maar je hebt me niet alles laten zien.
Ja.
Dus ja,
het is een kwestie van vertrouwen uiteindelijk.
Het is een kwestie van vertrouwen winnen, denk ik inderdaad. En dat begint nu in Europa gewoon vooral bij de ICT-diensten en niet zo snel bij de smartphones.
Nee, nou dat is in ieder geval interessant om te horen dat ze op die manier willen gaan spelen. Dankjewel in ieder geval voor deze zoekopdracht, BNR-collega Niels Koloos. Tot zover BNR Digitaal. Beluister deze show ook als podcast. Gewoon doen in je favoriete app voor podcast. pas, abonneren, beoordelen, delen met je netwerk. Doe dat ook met de technoloog. We hadden het al over aan het begin van deze uitzending met Ben en Herbert. Maar eerst deze week, Ben, waar hebben jullie het over?
Tech-optimisme versus tech-pessimisme.
Dat kan alleen maar met Boris Veldhuizen van Zanten.
Precies.
En was het een leuk gesprek?
Ja, fantastisch. Echt heel gaaf.
Gaat dus luisteren, hè, de technoloog. En volgende week dus, vanaf dinsdagavond, de grote aflevering. Het afscheidsinterview eigenlijk met ASML-grootmeester Martin van den Brink. En voor het laatste technieuws kun je de tech-update volgen als podcast. En natuurlijk komende woensdag weer een nieuwe aflevering van BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie, tot volgende week. Dag.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.